La 1. De onderste la is een rulle humuslaag, de voedingsbodem. Potloodtekeningen, studies, aquarellen, pastel, inkt en houtskoolschetsen bedekken als verklevende bladeren zijn metaalgrijze grond. De la zit scheef in de geleiders en loopt stroef. Eén verkeerde beweging en hij zit klemvast. Elke keer als ik de la omzichtig, maar toch met een zeker geweld opentrek, schuiven de tekeningen alle kanten op, zodat ze elkaar al vlekkend stempelen. Korreltjes pigment schieten er als zilvervisjes doorheen. Dat streepje ultramarijn op de tekening van zwart krijt, vraag ik me af, is dat een inwerking? Zat het er al, of komt het door mijn gesjor aan de la? Krast het pastelkrijtje erlangs toen ik het papier vanwege de toenemende regen te ongeduldig in mijn rugzak propte? Regendruppels kunnen schitterende gevolgen hebben, maar een roffelende stortbui laat weinig van een tekening over. Ik gebruik als het uitkomt toevallige inwerkingen om tekeningen in beweging te houden. Ongevraagde subtiele vlekjes, sporen en tekens kunnen het werk versterken. Ze geven het een ander, een leven van zichzelf, vanaf het moment dat het weer overgeleverd is aan de tijd die zich aan mijn bedoelingen onttrekt. Het werk gaat na mij gewoon door. Als ik aan een nieuwe tekening begin, gebruik ik het liefst een vel papier dat al door de tijd is ingetekend. Dat wil zeggen, getekend is door een moed of bewogen door kleurvegen. Is het nog hagelwit, dan bevorder ik de tijd door terloopse gebruikssporen op het papier aan te brengen. Een deel van deze tekeningen maak ik in eerste aanzet buiten, in onaanzienlijke snipperborstjes, maar ook in de duinen en dunne boomstroken langs fietspaden, of gewoon ergens, om welke reden dan ook. Ik beschouw die als mijn getuigenissen van kijken en verlangen, de voorbode van werk dat komen gaat. In die zin vormen ze een eenheid met mijn polaroids en foto's. In mijn atelier werk ik er verder aan, met tussenpozen die maanden of jaren kunnen beslaan. In de loop van de tijd vertakken tekeningen zich in reeksen en series van verwante en zich eigenzinnig ontwikkelende werken. Uiteindelijk leg ik die weg in andere lades met de gedachte dat ze af zijn. Al weet ik dat hun volledige rust nauwelijks gewaarborgd is. De kans is groot dat ik ze op een dag weer tevoorschijn haal om er verder aan te werken. Al is het alleen maar om er het beslissende streepje in te zetten. Op deze manier ontwikkelt het werk zich in de tijd die zich er als verflagen overheen legt. De lagen verrijken het werk, maar bedreigen het ook als de uitdijende vetringen van zijn geschiedenis. Te zwaar geworden kan het beeld daarin verdwijnen. Of het verliest in die transformatie zijn aanvang en daarmee zijn eigen momentum. Wat mij beweegt te tekenen zijn de veranderende vormen om mij heen. Wolken als tekens die zich in alles, in het interieur, in het landschap, in de geest manifesteren. Zoals in het omslaan van bladzijden, waardoor de letters verschuiven en in de diepte verdwijnen. In de ogenschijnlijk roerloze stoel die als een reiger gespannen in de hoek staat en wacht op de beweging die komen gaat. In de zich steeds verplaatsende voorwerpen om me heen, een fruitschaal, een glas met penselen. En ook in de wolkende bladerval van een boom, zijn silhouet in tegenlicht, de op- en neerwaartse bewegingen van zijn takken, in de tekeningen van zijn schors en de tussenruimtes van stammen en wat zich daaronder bevindt. In de glooiingen van het oppervlak, alsof de grond een vliegend tapijt is waar de aarde als lucht onder beweegt. Die bewegingen, ook van struiken en planten, van het lopen en kijken, zijn tegelijk een metafoor van het in elkaar overlopen van vormen en patronen, van verbonden zijn. Levende sporen van ongrijpbaarheid. Ook bevroren beweging, de vertraagde tijd van verkruimelende bladeren, gebroken zinnen die uit een tekst zijn gevallen. Van een gedroogde citroen of rotte pompoen, van hakhout dat ergens naar verwijst, uitstekende wortels, onnavolgbare vertakkingen, van ondergrondelijke webben, spinsels, draden en schimmels, van bacteriën, microben. Zij maken in hun onzichtbaarheid verbindingen zichtbaar. En wie goed kijkt, al dan niet met een microscoop, ontwaart ze overal en weet zich ingesponnen in ontelbare en ook verborgen levensvormen. Omdat alles verbonden is en beweegt, werk ik aan series die losse tekeningen vermenigvuldigen, veranderen en elkaar zo betekenis geven. Het ene werk maakt als het ware het andere. De horizontale doorloop van de serie werken Hun uitdijen in de tijd wordt tastbaar door de zich stapelende lagen. Want elke handeling resulteert in een materiële ophoging. Een streek verf over een potloodlijn, over een kluwe draden, over een opgeplakt stuk stof, over papier. Die veranderen de werken en tillen ze langzaam maar zeker naar hun eindpunt. Naarmate de gelaagdheid tastbaarder wordt en haar materialiteit zich opdringt, wordt elk werk, denk ik, ook een archeologische site. En die zichtbare gelaagdheid bevraagt tegelijk de aard van het beeld. Een polaroid op een tekening geplakt onttrekt beide beelden aan hun eenduidigheid. Zij botsen in hun ambivalentie en incongruentie die hun relatie verstoort en daarmee de hiërarchie van voor- en achtergrond. Is de tekening de drager van de foto? Werken ze samen? Of is de een de restvorm van de ander? Het door elkaar heen gebruiken van verschillende materialen maakt het werk potentieel instabiel, laat het wankelen tussen zijn verschijningsvormen. Ingescheurde randen, rafelende halen en gaten in het papier spotten met zijn zuiverheid en ondermijnen het klassieke idee van volmaaktheid. Dit is niet het ogenschijnlijk door een god gegeven marmeren droombeeld, glad, eenduidig, gesloten. Het bestaat juist in zijn maaksporen, poreus, meervoudig, open. Naast buitentekeningen bevat de La ook binnentekeningen, tekstwerken, interieurlevens. Een voorbeeld van het laatste. Ik had een stoel op een papiertje getekend en bekeek die tekening later aandachtiger. Ik zag nu pas dat de transparante stoel, gemaakt van sierlijke buizen en gebogen hout, klem stond in het kader. Dat opgesloten gevoel werd versterkt doordat zijn zitting overmeesterd werd door een slagschaduw. De stoel als immanente uitnodiging je over te geven aan de ruimte had niet meer te bieden dan de benauwenis van een enge wachtkamer. Om aan de stoel recht te doen, plakte ik de kleine tekening in de linker onderhoek van een groot wit vel, zodat een onbegrensde ruimte zich boven de stoel uitstrekte. De paar lijnen achter de stoel, die eerst niet meer dan een vlak suggereerden, vormden nu een raam waarin het papier openbrak als het domein van de verbeelding. De stoel leefde op en transformeerde tot een zitplaats van dwalen door wat achter het raam lag. Wat zou je zien als je daarop ging zitten? Het gebroken wit van zwevend kijken, zoals in Chinese rolschilderijen, of het gestructureerde wit van Robert Ryman, dat de leegte vorm geeft. Een paar dagen later scheurde ik in een opwelling een collagetekening in kleine stukjes. Ik was nieuwsgierig te zien hoe de losse delen zich tot hun verloren geheel zouden verhouden. Kleurrijke, intrigerende snippervormen dwarrelden op de grond. Mini-tekeningetjes die aan zichzelf genoeg hadden. Ik raapte ze op en plakte ze in dezelfde opwelling verspreid over het grote papier. Vanuit hun witte leegte vielen ze naar beneden, boven en rond de stoel. Fragmenten van een verborgen geheel. Letters uit een verloren alfabet. Toen ik dat dacht, begreep ik ook hoe mijn ideeën over tekstwerken ik kon uitwerken. Woordschilderijen maken van losse letters, met flarden half herinnerde zinnen, verbrokkelde citaten. Ik zag ze getekend voor me, kraste ze in gedachten door, schilderde eroverheen en wist de weg wat er letterlijk was of schraapte ze onherkenbaar weer op uit de verfkoeken van de overschilderingen. Ik zat in de stoel en keek naar wat zich in het beeld en voor mijn ogen afspeelde. Binnentekeningen uit de wereld van het alfabet, van het spellen, lezen, schrijven en dat bewogen door het handelend denken van het maken. Die tekstwerken kwamen er en liggen voornamelijk in La 8 en 9, gesorteerd op formaat, materiaal en samenhang. Al is deze orde meer idee dan realiteit.